Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Aflevering 9 alweer van seizoen 4. Zoals gebruikelijk volgt het Formule 1 circus voor één race vanuit Europa naar Canada. Op het circuit Gilles Villeneuve waren de omstandigheden dusdanig slecht dat we getrakteerd werden op een waar spektakel met drie coureurs die om de winst vochten op een kletsnatte baan. Ik ga erover praten met aan de virtuele tafel Alexander Krip.
Ja, goedenavond jongens.
Goedenavond. En Arie Meijer.
Hey, hallo.
Hallo. Ik vond het fijn dat we weer terug waren in Canada. Ik vind het altijd, qua kalender slaat er natuurlijk helemaal nergens op dat je midden in de Europese reeks van de kalender even voor één raceje op en neer de plas overgaat. Maar ik vind Canada toch altijd mooi. Zeker top 5 circuits voor mij. Hoe is dat bij jullie?
Nou, ik denk dat je wel aardig goed omschreven hebt wat wij van Canada voelen. Sterker nog, ik wilde nog even een stapje bovenop noemen. Want was dit niet gewoon de beste race van het seizoen, jongens?
Dat denk ik wel.
Toch?
Het was,
ja, echt een puntje van de stoel gezeten.
Ja, spanning en sensatie. En je wist gewoon niet wat je een volgende ronde kon verwachten. Dus dat was gewoon ontzettend spannend met drie coureurs die voor een overwinning streden. Dus dat het had gewoon alles. Dus ja, en ik ben het ook met Jordi eens. Dit is wel een top 5 circuit. Want ja. Als je kijkt ook naar het verleden. Kijk, er zijn natuurlijk geen garanties. Maar het is echt wel een circuit wat heel vaak hele mooie races heeft opgeleverd. Dus in dat opzicht, absoluut waar. Top 5.
Ja, heel eerlijk. Ik heb er toch altijd wel een beetje het gevoel bij Canada. It always delivers, om het maar zo mooi in het Engels te zeggen. Ook, zelfs als er niet heel veel in die race gebeurt, heb ik wel het idee, ah, leuk. Gewoon Canada, weet het, mooie baan, goede sectoren, mooie bochten.
Maar dat is het hem inderdaad.
Natuur op de baan, ja. Beesten en ja. Zo. Vogelhuisjes, wombat daar.
Maar er gebeurt, het is, nou ja, dat gebeurt. Het is gewoon te mooi om te zien hoe die auto's hier over deze baan rijden. Want het heeft gewoon mooie bochten en het is gewoon een prachtige baan om te zien.
Ja,
eens. Helemaal eens. Dan moeten we maar eens over de race gaan hebben. Laten we maar gewoon chronologisch een beetje de race doorgaan. We beginnen er bij de start. Ik vond de haasjes, want de baan was natuurlijk nat. Iedereen gokte op intermediate banden. Maar de haasjes dachten, nou, volgens mij ligt er wel genoeg water om die wedstrijd te laten werken. En ja. Verdomd, ze deden het. Ik vond het echt bizar, want dat is natuurlijk het verhaal wat we al jaren horen. Is dat alle coureurs zeggen, ja, die wets, daar heb je niks aan. Doe mij die intermediate banden maar. Die werken zelfs met heel veel water gewoon bijna beter dan de wets. Maar ik had het idee dat dit voor het eerst was dat we echt zagen van, hey, het kan dus wel. Ze doen het dus wel.
Er bewust voor kiezen is inderdaad de eerste keer dat we dat zien. Er is inderdaad het is nog niet eerder voorgekomen dat een team daar gewoon bewust en vrijwillig voor kiest. Het is inderdaad mooi. Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook interessant om te zien dat juist iemand een partij als Haas hiervoor kiest. Omdat je gewoon een tombola kan verwachten. Er gaat iets gebeuren waardoor je een safety car kan krijgen. Waardoor je misschien wel een rode vlag situatie krijgt. Het is zo onvoorstelbaar. En dit zijn voor hun de momenten dat ze juist heel veel punten kunnen pakken. En dan vind ik het heel cool dat ze zelfs met twee auto's durven te zeggen, nee, wij geloven in deze strategie. Wij gaan hiervoor. En het heeft goed voor ze uitgepakt. In het begin van de race.
Is het nog anders, hè? Want als je Magnussen naar de race hebt gehoord, was hij eigenlijk verrast dat de rest van het veld gewoon op intermediate stond. Hij ging ervan uit dat iedereen wel op de wet zou staan. Wat dus gewoon niet zo was. Er waren gewoon de enige twee. Maar ja, naar zijn idee was de baan gewoon veel te nat om überhaupt op intermediates te staan. Maar dat is dus, dan wordt wel duidelijk hoe het overgrote deel van de teams erin staan. Die denken van, ja, wij gaan niet op die banden rijden. Terwijl de beide haasjes lieten zien, het zijn uitstekende banden voor deze condities.
Ja, nou ja, ik had ook al toen ik naar de baan keek van tevoren, ik had ook al die support races gezien. Onder andere voor mij de Porsche North American Cup of iets dergelijks reed daar 's ochtends. Nou, dat was een spray van heb ik jou daar op dat asfalt. En er waren ook flinke klappers. En ik denk, nou ja, heel eerlijk, ik kan me niet voorstellen dat dit iets anders dan een wetbandenrace wordt. Of misschien dat we zelfs wel gewoon later starten, omdat de omstandigheden gewoon niet goed genoeg zijn. Ja. Dus ja, dan zie je die, nou ja, die formatieronde. Dacht ik, nou ja, allemaal inters vind ik wel heftig. Maar
ging best goed, toch?
Nou ja, inderdaad. Want vervolgens op de start dacht ik, nou, we kwamen ook die eerste ronde eigenlijk bijna vlekkeloos door. Dus ik denk, nou ja, dat stemt dan positief voor de rest van de race. Maar
ja,
die wedstrijd ging als een tierenlier.
Maar wat ik dan ook heerlijk vond om naar te kijken, is dat je dus eigenlijk een optocht ziet op de baan. Waarbij de baan opdroogt en je ziet de coureurs even kortstondig naar een natte deel van de baan gaan. Om even die banden te koelen. Vervolgens gaan ze dus weer terug naar de lijn. Maar inhalen, homaar. Want ja, dan rij je veel te veel op die natte lijn. Ja. En ja, weet je, daar verlies je gewoon grip en snelheid. En dat zit er gewoon niet in. Dus één, je hebt een optocht. En twee, je ziet ze lijnen rijden die ze never en nooit rijden. En dat vond ik zo fantastisch om te zien. Want de ene coureur gaat naar links, de andere coureur gaat naar rechts. Zonder elkaar in te gaan halen. En eigenlijk dus ook zonder dat er een echte bedreiging was. Vond ik.
Ja, maar het hielp sowieso wel een beetje. Want juist doordat ze dan beide kanten van de racelijn gaan koelen, wordt juist die hele baan wordt droger. En er stond best wel wat wind, het zonnetje scheen. Dus al het water wat omhoog gestuwd wordt, dat wordt dan ook gewoon naar de zijkant van het circuit geblazen. Waardoor de baan ook kan opdrogen. En daar krijg je leuke races van, een opdrogende baan.
Ja, ja. En waarbij ik het heel strak vond dat uiteindelijk de FIA heeft bepaald, weet je wat, deze baan is droog genoeg. Dus wij zeggen gewoon dat het tijd is voor DRS. Hartstikke leuk dat jullie nog op intermediate rijden allemaal.
Ja.
Niks daarvan, dat is jullie eigen keuze. Dit is jullie eigen keuze, die baan is droog genoeg. Jullie kunnen gewoon naar Slicks, doen jullie niet. Maar de DRS die is bij deze geopend.
Ja, vond ik ook mooi. Vond ik ballsy, want normaal gesproken dan zijn ze daar toch wat terughoudender in, voor mijn gevoel.
Ja, voorzichtig zijn ze tegenwoordig.
Ja, nee, precies. Dus en om dan nog maar even terug te gaan naar die start. Want Sergio Perez had natuurlijk wel een slechte start en überhaupt een slechte race. Hè,
met wat was er goed? Het enige goed voor hem was de contractverlenging.
Oprecht, ja. Ik zei het, heet het, gekscherend op Radio Noord zondag. De inkt op zijn contract was nog niet eens droog, of hij had alweer een kutweekend. Om het maar heel grof te zeggen. Want niks ging natuurlijk goed. P16 in de kwalificatie, een poeprace. Dan vervolgens ook nog door je team. Hè, daar kon hij natuurlijk, nou ja, hij kon er wel wat aan doen. Namelijk gewoon zijn team negeren daarin. Maar ook nog door het team gezegd worden van, hey, rij maar terug naar de pitstraat. Terwijl je halve achterkant ongeveer op 6:30 hangt. En je daardoor ook gewoon best wel een gevaar bent voor de rest van het veld. Niks klopte dit hele weekend voor Perez. Het was echt.
Je vraagt je ook meteen af, hoe heeft die jongen überhaupt een contractverlenging kunnen krijgen? Ook helemaal als je dit raceweekend van hem ziet. Gewoon de prestaties zijn er totaal niet naar. En toch heeft hij gewoon 2 jaar gekregen. En ja, het gaat er bij mij niet in.
2 jaar ook gewoon, hè?
Nou ja, en kijk, hoe heet het statement zei 2 jaar. Maar dan hoor je weer een interview met Christian Horner, die zich daar waarschijnlijk een beetje verspreekt. Die zei, another year. En toen was het oké, is het nou een 1 jaar of 2 jaar? Nou ja, waarschijnlijk zal het een 1+1 zijn. Hè? Dat zien we natuurlijk wel vaker in de Formule 1. Überhaupt in de sport trouwens. Dus dat zou me niks verbazen als dat het is. Maar ja, ik snap de contractverlenging inderdaad ook in de first place gewoon niet. Kan daar niet in mee. Zeker als je ziet wat er dan. Hè, de rijdersmarkt is natuurlijk super vroeg op gang gekomen dit jaar. Door Lewis Hamilton die naar Ferrari ging. En nou, dan ineens opent die hele markt super vroeg. En denk je ook, oké, nou, dit zal wel eens bizarre transfers kunnen. Kunnen hier gaan plaatsvinden. Maar dan denk ik, dan heb je dus een Carlos Sainz heb je op de markt. En dan hou je vast aan Sergio Perez. Ja, ik zeg maar, ik snap dat niet.
Nee, maar het is natuurlijk wel, je moet ook naar de markt kijken en kijken wat er überhaupt beschikbaar is. Je zegt wel een Carlos Sainz, Maar ook binnen Red Bull weten ze donders goed hoe dat in het verleden tussen die twee is gegaan.
Ja.
Als je dat simpelweg niet aandurft, blijft er ook heel weinig over om te kiezen. Want ja, waar kom je dan op terecht? Want de coureur die ik vervolgens naar voren zou schuiven, dat is een Alexander Albon. Maar ja, die heeft al bijgetekend bij Williams. Wat voor alternatieven heb je anders als Red Bull? Zoveel alternatieven zijn er niet. Ik zou heel graag een andere coureur erin zetten. Maar ik vraag me dan ook af, ja, maar wie dan? Je kan kiezen voor Yuki. Maar het blijft ook een vraag. Kijk, Yuki presteert nu goed in die RB. Maar gaat hij ook goed presteren in die Red Bull? Ja, kies je dan voor zo'n Yuki Tsunoda? Of pak je toch de zekerheid van een Sergio Perez? Het is ja, in dat opzicht snap ik Red Bull wel.
Ja. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk al vaker de fout gemaakt met coureurs te vroeg doorschuiven. En nu denk ik dat het bij Yuki dat je inmiddels wel kunt stellen van, nou, die heeft zijn jaartjes wel gehad aan voorbereiding voordat hij een stap naar een groter team maakt.
Maar ja. Ik denk eerlijk gezegd.
Maar ik vraag me nog steeds af of hij er goed genoeg voor is.
Nou, ik denk dat Yuki gewoon weg is. En dan, hij heeft nu bijgetekend voor een jaar. Maar ik ga er vanuit, hij verhuist gewoon mee met Honda naar Aston Martin. Dus vanaf 2026 zit hij in die andere auto. Dus ja, wat voor zin heeft het dan voor Red Bull om hem nu door te schuiven juist naar Red Bull? Daar kopen ze niks voor.
Nee, je geeft hem ook eigenlijk alleen maar veel te veel info die hij mee kan nemen naar een volgend team.
Ja.
Als je hem dat op zich bij RB houdt, is dat beter.
Ja, nou dat. En hij moet gewoon wennen, eerst nog weer bij Red Bull. Met erbij, je bent hem dus kwijt, dus wie zet je in het jaar daarop? Dan weer in die Red Bull. Dus dat zorgt voor zoveel onzekerheid. Dus dat doe je niet. Dus nee. Ik ga ervan uit dat
maar heeft Red Bull zich dan een beetje in de kaart laten kijken qua rijdersmarkt? Dat ze te lang hebben gewacht om een alternatief vast te leggen? Is dat het probleem?
Ik zou zeggen van niet. Ik vind eigenlijk goed dat Red Bull niet acteert, in ieder geval niet zo snel acteert als heel veel andere teams hebben gedaan, door heel snel coureurs vast te leggen. Je kunt dat doen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat Red Bull ook zoiets heeft van, ja, weet je wat, we willen gewoon ook eerst even kijken hoe dit seizoen verloopt met bijvoorbeeld een Perez. Ja. En ja, oké, dan weinig te kiezen over. Maar vervolgens kan je wel vast blijven houden aan wat je al hebt. Het is voor ons kijkers niet fantastisch, maar voor Red Bull verandert er in dat opzicht weinig.
Ja, maar kijk, weet je, bij Red Bull is het natuurlijk ook. Ik snap in dat opzicht dat ze dan aan Perez vasthouden als je dus zegt, we willen Yuki niet doorschuiven omdat hij toch weggaat. Of in ieder geval dat je verwacht dat hij weggaat. En in je junior programma's heb je eigenlijk ook niemand die er met kop en schouders bovenuit steekt.
Nee.
Ik bedoel, degene die dan het dichtst bij zijn Isaac Hadjar en Pepe Marti, die bij de Formule 2 rijden. Maar dat, weet je, dat zijn ook geen hoogvliegers in dat opzicht. En dan, ja, dan snap ik wel dat je zegt, ja, oké, Hadjar staat tweede in het kampioenschap, maar het is ook niet het meest sterke veld dit jaar. Dus
nee, maar sowieso de Red Bull junior opleiding, dat staat eigenlijk al 10 jaar stil. Tenminste, al 10 jaar wordt er eigenlijk geen groot talent meer doorgedrukt naar de Formule 1. Het laatste grote talent was Max Verstappen. En die was ook nog eens een keer pas 2 jaar daarvoor bij de familie gehaald. Voor de rest had je op dat moment Carlos Sainz die ook promoveerde. En wat daarna kwam, was nog een Yuki Tsunoda. En ja, met alle respect. En hij doet het echt uitstekend. Maar dat is ook vooral te danken aan een Honda die heeft zitten drukken van, geef die jongen een kans en een stoeltje en wij geven financiële compensatie. En eigenlijk niet anders dan dat. Dus het is mooi meegenomen dat hij nu goed presteert, maar na al die jaren mag het eigenlijk ook nog wel een keer.
Ja. Ja, moeten we dan Perez, want hè, we wilden ook nog natuurlijk naar de Latifi van de week.
Ja, ik moet nog even aanvullen. We hebben natuurlijk ook nog wel een Gasly gehad, hè? En een die natuurlijk ook wel uit de Red Bull-familie kwam. En vind ik toch echt wel een goede rijder ook.
Ja, maar bij Red Bull is hij natuurlijk ook wel semi geflopt. Zo hard moeten we wel zijn.
Zeker, en, zeker. Ja. In dat opzicht, de beste die uiteindelijk het gepresteerd heeft naast Verstappen is een Albon geweest. En als je het vergelijkt met een Perez, heb je het dan over een jongeling die eigenlijk zo vergelijkbaar of beter presteerde dan Perez nu doet, terwijl Perez al sinds 2011 in de Formule 1 rijdt, heel veel ervaring heeft en in dat opzicht veel betere prestaties had moeten neerzetten dan een Albon even in een paar races moest laten zien.
Eens inderdaad.
Ja, dan gaan we naar de Latifi van de week. En ik wil persoonlijk Perez opgooien. Maar ik twijfel ook een beetje over Ferrari, want die hebben natuurlijk ook echt helemaal niks goed gedaan dit weekend. Q3 niet gehaald. In de race was het natuurlijk ook knudden. Dus ja, hoe denken jullie erover? Wie of wat is voor jullie week de...
Perez is natuurlijk helemaal met zijn actie. Je parkeert de auto achteruit in de muur. Vervolgens ga je een heel rondje op het circuit rijden. Niks te winnen. Je weet dat die vleugel niet gerepareerd kan worden. Je weet dat je achterwielophanging al aan stront is. Dus je hebt niks meer te zoeken op de baan. Hoezo laten ze hem gewoon rondrijden met een kapotte vleugel en zeggen ze niet, parkeer dat ding op een veilige plek en zorg dat de race gewoon door kan gaan?
Nou ja, dat is het. Ze wilden die safety car voorkomen. Ja. En ze waren bang dat zelfs als je hem ergens zou parkeren, dat de marshals net wat te dichtbij moesten komen en er dus alsnog een virtual of een normale safety car zou komen. Dat is wat het team wilde voorkomen.
Dus eigenlijk is je punt dat niet Perez, maar het complete Red Bull team Latifi moet zijn?
Nee. Ik vind het heel terecht dat hij daar die drie gridstraffen voor heeft gekregen. Drie plaatsen gridstraf voor volgende race in Barcelona. Hartstikke terecht. Maar ik vind ook dat Ferrari het hele weekend heeft lopen klooien. Je hoort overal op de boordradio dat er regen aan zit te komen. De baan is eigenlijk nog net niet droog genoeg om op sliks te gaan. Dan ga je Leclerc binnenhalen met een motorprobleem. Dan schroef je er notabene harde banden onder om hem daar te laten harken en doen waarschijnlijk al de eerste safety car bijna produceren. Om hem uiteindelijk toch maar naar binnen te halen om weer op sliks te gaan rijden. Dat en de kwalificatie. Voor mij is het toch wel volmondig Ferrari die het de Latifi van de week verdient.
Ja, ben ik er toch niet mee eens. Eigenlijk vond ik, kijk, het was geen goed weekend voor Ferrari. Dat is duidelijk. Ze hadden sowieso gewoon in Q3 moeten staan en niet die fout moeten maken door uiteindelijk met twee coureurs in Q2 te eindigen. Maar als je vervolgens kijkt naar de race van Leclerc. Kijk, hij had gewoon problemen waardoor hij niet naar voren kon. En uiteindelijk hebben ze geprobeerd om dat op te lossen in de pits. En hebben ze gelijk geprobeerd om een alternatieve strategie aan te gaan. Door juist in te zetten op sliks. Dat bleek totaal niet te werken. En uiteindelijk besluiten ze, weet je wat, we halen je naar binnen en we sparen die motor. Die keuze snap ik volledig en ik vind het juist goed dat ze dat hebben gedaan. En dat is dan de race van een Leclerc geweest. Dan kijk je naar een Sainz. Ja, die crasht uiteindelijk in de race. En is zonde. Maar om nou te zeggen van daarmee ben je de Latifi van de week. Nee, dan ga ik toch eigenlijk wel mee met een Jordi en zeg ik. Het is toch echt Perez die... volgens mij met een Monaco-afstelling uiteindelijk kwalificeert voor die race. Meteen alweer problemen heeft in de tweede bocht. En vervolgens een drama-race rijdt. Je zou vergeten dat hij überhaupt meereed, die race.
En hij parkeert uiteindelijk zijn auto met een Indy 500 setup in de pitstraat.
Ja, maar
die vleugel die was zo laag.
Maar met alle respect, hij heeft opdracht gekregen van het team inderdaad om die auto weer thuis te brengen. Het is gewoon... hij had gewoon niet moeten crashen ook. Het was gewoon een en al drama.
Dat sowieso natuurlijk.
Hij had veel verder naar voren moeten komen ook. Dus het was
neemt
gewoon...
ook al Bon nog mee natuurlijk. ook nog. Dus,
nee, ja. Dat was Sainz.
Alle crashes. Heel wat gezien.
Alle crashes op een hoop.
Is ook zo. Ja, nee, precies. Daarom. Dus Perez.
Wat wordt hem dan? 2-1? Jullie zeggen Perez?
2-1 Perez.
Ja. Yes.
Helaas, Alexander.
Helaas.
Daar ga je dan.
Ja.
Ja, helaas. Nou goed, ik noemde dus net ook al, Ferrari heeft heel veel relatieven in de week. Maar goed, om daar dan maar op terug te komen waar Ferrari niet scoorde in het kampioenschap. Dan gaan we lekker eventjes naar de overwinning. Hebben namelijk de concurrenten van Ferrari dat wel gedaan. Het gevecht tussen Verstappen, Norris en Russell. En eigenlijk ook Piastri nog die meedeed tot de aanvaring met Russell. Ik vond het een heerlijk gevecht vooraan. Echt genoten. En eigenlijk, als die safety car niet was gekomen door de crash van Logan Sargeant, had ik hem Lando Norris ook nog wel zien winnen, eigenlijk.
Nou, het was een leuk gevecht. Er werd goed geraced. Natuurlijk hebben we een beetje met de safety car, is Lando Norris natuurlijk een beetje benadeeld geweest. Het is niet helemaal zijn voordeel geweest. Helemaal ongelukkig qua positie op de baan. Dat gebeurt. In Miami hadden we het andersom. Norris heeft verder echt een fenomenaal goede race gereden.
Maar als we dat nog even vasthouden, qua crash kon je aanvoelen dat dit een safety car zou opleveren.
Ja,
zeker. Ja.
Hadden ze bij McLaren niet moeten inhouden?
Ja. Ja, ze hadden gewoon hoe dan ook naar binnen moeten gaan, denk ik.
Heeft Lando ook naar de hand gezegd van we hadden gewoon naar binnen moeten gaan. En het is een fout van zowel mezelf als het team geweest.
Ja.
Maar dat is het team heeft uiteindelijk ook verklaard. De teambaas die heeft verklaard ook van, ze hebben ook niet de optie überhaupt opgegooid om die mogelijkheid open te houden. Om op het laatste moment, als er een safety car zich zou aandienen, om dan meteen naar binnen te duiken. Daar hebben ze het gewoon niet over gehad. Dus in dat opzicht hebben ze het zelf ook laten liggen.
Ja. Nou ja, daarom. Dus ja, in dat opzicht, Norris zei dat ook voor mij in datzelfde interview ook. Van in Miami zat die safety car mij precies mee. En nu zat hij precies tegen. En ja, dat is racen. Zo gebeurt dat nou eenmaal. Zo gaat het nou eenmaal. En ja, jammer. Maar het gevecht was al met al nog steeds heel spannend. En ook Verstappen en Russell, wat ook, stuivertje wisselen was zo nu en dan. En ja, en dan vond ik het wel jammer dat ze ook niet Piastri nog aan kon sluiten. Hij deed lang mee, maar dan een hele domme aanvaring met van Russell eigenlijk.
Waar hij uiteindelijk geen straf voor heeft gekregen.
Nee,
dat vind ik zo raar, want hij liet gewoon geen ruimte. Weet je, prima. Nee. Je zit er met z'n tweeën, je weet, je moet beide ruimte laten. Piastri kon echt geen kant meer op. Zit helemaal in de binnenkant, bovenop de curbs. Ja, en dan rijdt hij gewoon tegenaan. Hij stuurt gewoon in.
Ja, maar als er uiteindelijk twee coureurs zijn die allebei door kunnen, moet je dan iemand bestraffen? Of moet je je...
Dat vind ik wel, in dit geval wel.
Is het dan niet gewoon simpelweg van let them race?
Nee.
Nou ja, normaal gesproken ben ik daar wel voorstander van om inderdaad gewoon mensen te laten racen. Maar ik vond wel, in dit geval, het was nog best wel een fout. Zeg maar ook gewoon best wel een beginnersfout, voor mijn gevoel. Want
het is gewoon een Russell-fout.
Het is wel een Russell-fout. Die maakt wel meer fouten op cruciale momenten. Maar
dat is een domme ding.
Maar dat, tuurlijk, Russell zat ervoor, zou je zeggen. Hè? Als je gewoon puur van bovenaf kijkt, zeg je ja, hij zit ervoor. Alleen, je moet daar een bocht naar rechts in. Piastri zit daar. Die kan niet ineens vol in de ankers, want dan neemt hij waarschijnlijk jouw rechte achterband mee. Want zo close zaten ze dan wel weer. Ja. Zeker als jij ook nog, als Russell zijnde, instuurt. Het is echt met Russell gewoon, oh weet je wat, ik stuur wel gewoon in, want het is mijn bocht, want ik zit ervoor. Ja, leuk dat je voorvleugel ervoor zit, maar er zit er nog steeds een hele auto aan je rechterkant. Ja, ik vond het heel apart dat daar...
Nou, en ik vind het heel raar dat de FIA hier gewoon een precedent stelt en zegt van, je mag dus blijkbaar insturen en iemand zijn race vergallen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want ja, Piastri zijn snelheid was in één keer weg. Dus die heeft daar schade opgelopen.
Waarschijnlijk wel, ja.
En dat is wel schade, whatever. Hij heeft echt schade opgelopen, waardoor hij dus echt daadwerkelijk minder snel werd. was. Want daarna, Hamilton ging er voorbij. Russell kon er zonder moeite daarna nog een keer weer voorbij. Dus gewoon zonde. Gewoon zonde. Je vergalt die jongens een race. Het reed goed. Net als Norris. Samen kwamen ze op. Precies op hetzelfde moment gingen ze sneller rijden. Ze gingen echt gelijk op. Dus misschien hadden ze wel gewoon een 1-2'tje moeten
zijn.
Ik
vraag me eerlijk gezegd af of het daadwerkelijk gevolgen heeft gehad voor de race van Piastri. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon te hard gevochten heeft en gewoon uiteindelijk door zijn banden is gegaan. En dat hij daarom niet meer bij kon blijven. En je zakt weg en uiteindelijk moet je weer gaan verdedigen op de eerstvolgende coureur die eraan komt. En is hij zodoende wat weggezakt? Volgens mij was er niet heel veel anders dan dat. En nou ja, ik moet zeggen, ik was juist blij dat ze ervoor kozen om niet meteen weer over te gaan tot straffen. Want dat gebeurt zo ontzettend veel. Dus eigenlijk was ik blij. Kijk, sowieso zou ik George Russell aanwijzen als schuldige over deze aanvaring. Want hij liet gewoon geen ruimte. En dook in dat opzicht in een gat wat er niet was. Of tenminste, hij ging opzij terwijl er een auto zat. Maar, nou ja, als je met z'n tweeën vervolgens door kunt, is het alleen maar mooi dat er een coureur is die het probeert. Dat denk ik dan.
Ja, nou ja, goed, Piastri zei zelf dat je lef moet hebben om er aan de buitenkant voorbij te gaan, zoals Russell probeerde. En uiteindelijk kwam hij eraan voorbij, dus hij denkt ook dat het niet heel veel had veranderd. Maar ja, balen zal hij natuurlijk wel doen. Dus nou ja, ik vond het een interessant incident. Maar omdat de wedstrijdleiding heeft gezegd, oké, ze zien niet iemand als als schuldige. Ja. En als hoofdschuldige inderdaad. En omdat Russell netjes de exit road heeft gepakt, was het voor hun afgedaan. Dus nou ja, ja, interessant. Laten we het daar maar op houden.
Ja.
Waar het qua inhoudactie wel heel erg goed ging in diezelfde bocht, notabene, was bij Alexander Albon. Overdik van het jaar misschien. Nu al.
Ja, ja.
Ik vond het echt fantastisch.
Het was briljant.
Ja,
hoeveel snelheid nam die ook mee, hè?
Ik vond het echt bizar.
Het mooie was, ik ben even kwijt wie hij ook alweer als eerste inhaalde. Maar hij dwong die coureur om ook van zijn gas te gaan. Omdat hij gewoon zijn eigen auto er vervolgens weer tussen drukte. Het was een actie waarbij zo ontzettend veel ballen werden getoond. Het was gewoon briljante actie om het op deze manier te doen. Dat hij überhaupt zag dat dit kon, dat dit erin zat.
Ja, ja, het was in eerste instantie Ricciardo die dus aan de buitenkant voorbij ging. En daarna stak hij hem aan de binnenkant van Ocon. Dus toch twee coureurs met de nodige ervaring ook, zullen we maar zeggen.
En dan Ricciardo die echt wel goed diep in kan remmen.
Ja, zeker. En Ocon die daar, dat vind ik dan wel weer een ding. Kijk, Ocon die krijgt hem dus aan de binnenkant. En dan laat hij toch de ruimte om daar dus wel met z'n tweeën doorheen te gaan. In tegenstelling tot wat Russell doet. Hè? Om dat maar zo te zeggen. En daardoor is ook zo'n actie van Albon, ja, maakt het nog veel mooier natuurlijk. Als het daar misgaat, ja, dan is het even een leuk drama. Maar dit is echt schitterend racen. Ook gewoon, weet je wel, respect hebben voor je tegenstander. Vind ik heel mooi. En ook de commentatoren die vonden het fantastisch in alle landen. Ik heb heel wat commentaarstukjes voorbij zien komen van die inhoudactie. Vond het fantastisch. Echt heel mooi. Dus heel eerlijk, voor nu zou ik hem al als overtake van het jaar bestempelen. Maar ja, goed, we hebben nogal wat races, maar
ja, ik wil zeggen, we hebben nog even te gaan.
Ja, zo. 24 toch, dat jaar? Jeetje.
Ja.
Oké. Nou ja. Veel te veel natuurlijk. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer.
We gaan richting de helft, hè?
Ja, we zijn er bijna. Dit was alweer nummertje 9. Dus het schiet lekker op.
Drie te gaan, hè? Maar ja, we hebben zo meteen een triple herder. Dus het gaat nu hard.
Dat gaat hard. Daar gaan we het zo meteen even over hebben.
Ja.
Eerst nog maar eventjes naar even terug van weg geweest. Want we hebben de Latifi van de week al uitgereikt.
Ja.
Maar we wilden toch nog gewoon een kneuzenkermisprijs uitreiken, om het zo maar te noemen. Dus hebben we mij even weer uit de kast getrokken, de Maldonado van de week. Ja, die zou ik dan toch aan Logan Sargeant geven. Want hè, we hebben het al even kort gehad over de safety car ook. Hè, wat Norris dan een beetje piepelde. Waarna Verstappen gewoon aan leiding kwam. En ook echt trouwens fantastisch die herstart deed. Echt heel slim.
Ja.
Echt gewoon, hij stond recht, geeft vol gas. En Norris, die nog half in die bocht hangt, kan natuurlijk nog niet vol op zijn gas. Zeker niet met die natte baan. Ja, vond ik echt perfect uitgevoerd.
Bijna anderhalf seconde, hè?
Ja, precies. Maar goed, die safety car kwam dus door Logan Sargeant. Ook zijn voorganger heeft een keer een safety car veroorzaakt. Ik weet niet meer wat daar precies uitkwam, maar 2021. Maar alsjeblieft, laat die man wat anders gaan doen.
Waarom?
Kom op, dit kan toch niet?
Nee, maar hij heeft toch zoveel talent, Jordi? Hij heeft zoveel talent om te crashen.
Ja, nou...
Hij kan iets heel goed, dus dan moet je dat toch belonen. Moet je die jongen toch de kans geven om dat te laten zien?
Ja, maar we zijn toch geen filantropische instelling als Formule 1 sport zijnde?
Ja, maar jij weet net zo goed als ik, op het moment dat je zegt Sargeant is weg, hebben we volgend jaar hebben we weer een of andere pannenkoek zitten die
maar dan hebben we de
Sargeant
van de week.
Ja, dan kunnen we eindelijk ook lekker van de Latifi van de week.
Ja,
of de Maldonado van de week.
Ja, Maldonado van de week vind ik trouwens wel lekker de bek eigenlijk, maar goed. Latifi was natuurlijk nog een grotere prutser.
Ja,
maar,
precies.
Nee, echt, Sergeant, joh, ga wat anders doen. Echt. En dan hoor ik ook weer mensen online zeggen zo van, dan kan hij wel naar Amerika toe om te racen of in de WEC. En dan denk ik...
Waarom zou je, ja.
Wat moeten we met die vent dan daar? Weet je wel, het is... Het, weet ik veel. Gaan net als Nick de Vries, gewoon een opleiding doen of zo. Doe iets anders. Maar
educatief,
stop met racen.
Educatief breien.
Ja, nou zoiets. Maar ja, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken. Maar,
Ik zit eigenlijk meer te denken van als we toch nog suggesties doen voor alternatieve namen. Bijvoorbeeld die Maldonado van de week. Denk ik ook van, doe dan ook een Yuji Ide van de week. Dat is de man die het helemaal bond wist te maken. Waarvan ze bij de FIA uiteindelijk zeiden van, ja, weet je wat, wij zorgen er gewoon voor dat jij... dat jouw licentie wordt ingenomen. Ja. Die heeft ooit dus Christian Albers laten vliegen op Imola. Of laten rollen is eigenlijk het goede woord.
Maar dat bekt niet zo lekker.
Nee, dat bekt niet zo lekker. Maar als je het over slechte coureurs hebt... dan is dat er wel eentje.
Ja, ik zou Logan Sargeant nog niet op dat niveau schatten, maar...
Nee, absoluut niet. In dat opzicht
Hij spint wel twee keer goed. Deze race, jongens. Kom op.
Ja,
twee keer.
Kom op.
Twee keer.
Zelfs hoe heet dat? Zelfs Lando Norris op slicks die hartstikke koud waren, weet die auto gewoon
pits uit.
Echt uit zes drifts gewoon weer recht op de baan te houden. Weet je, dat is wat ik minstens verwacht van een Formule 1 coureur. En Logan Sargeant had ik dat niet zien doen.
Nee.
Laten we het zo zeggen. Dus de Maldonado van de week. Hebben die ook weer eens uitgereikt.
Ja, was alweer lang geleden.
Ja, dat is lang geleden.
Drie seizoenen geleden, denk ik.
Nou, bijna wel. Hoe lang doen we al met die Latifi van de week? Is het seizoen 2 zeker? Ik weet het niet.
Ja, ik denk het. Ja, volgens mij wel. Ja.
Jongen. Nou, Sergeant eruit. Dan heb jij ook je eigen rubriek dan. Dat is mooi. Heb je toch nog iets achtergelaten in deze sport?
Yeah.
Dan nog even als laatste dingetje wilde ik nog benoemen. De punten voor Ricciardo.
Gewoon
achtste geworden volgens mij. Ja, achtste. 4 puntjes. En... ook nog gewoon een vijfde kwalificatieplek natuurlijk, hè?
Ja, een sterke race. En dat alles na commentaar van Jacques Villeneuve. Dus ik zou eigenlijk zeggen... Laat Jacques Villeneuve wat vaker even duidelijke woorden over Ricciardo vallen. Want als Villeneuve dat doet, dan gaat het goed met Ricciardo qua prestaties. Dus in dat opzicht,
hij staat
nog wel
steeds 10 punten achter op Yuki natuurlijk. Dus hij heeft nog wel wat werk goed te maken.
Zeker, maar ook in races heeft hij echt wel wat te winnen. Want ook als je kijkt naar de start van zijn race, die was nou nog niet meteen briljant. Hij verloor meteen plekken, zat meteen op een achterstand. Je hebt nog die valse start van hem. Ik vind nog steeds een beetje vaag wat er nou precies vals aan was.
Ik zag die beelden en toen dacht ik, oké,
weinig vals aan, ja.
Ja, ik weet het niet. Hij rolde een heel minuscuul beetje Volgens mij was het zelfs nog voordat de lichten doofden. En wellicht zorgde dat er net voor dat hij over een streepje rolde of wat. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ze zijn er eigenlijk ook wat vaak over geweest.
Ze hebben toch dat je, dat je een minimaal aantal milliseconden nodig hebt om te kunnen reageren op groen licht. Dat als je daaronder zit, dan vinden ze het een valse start. Dat is toen heel breed uitgemolken met de mega superstart van Bottas. Dat hebben ze toen helemaal uitgelegd hoe het zat. Ik weet niet meer wat precies hoeveel het was. Maar misschien dat hij daar net onder zat. En dat ze zeiden, zo snel kan je niet reageren. Dus is het een valse start.
Ja, ik weet ook niet in dit geval. Nee. Maar nou ja, hij kwam nog relatief goed weg. Omdat we uiteindelijk een safety car kregen. En hij toen die straf kon inlossen. Dus in dat opzicht viel het weer enigszins wat mee. Maar alsnog heeft het hem echt wel wat gekost.
Ja. En ik zou inderdaad zeggen, Jacques Villeneuve, elke week maar eventjes zo'n pep talk. Want voor iedereen die het niet heeft gehoord, Villeneuve was behoorlijk hard, keihard. Hij zei onder andere, waarom zit hij nog steeds in de Formule 1? We horen nu al 4 of 5 jaar hetzelfde. We moeten de auto voor hem beter maken. Sorry, maar het is al 5 jaar die tendens. Nee, je zit in de Formule 1. Misschien doe je de moeite om de auto beter te maken voor Lewis Hamilton, die meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Maar je doet die moeite niet voor een coureur die het niet kan. Al dus Villeneuve. Als je het niet kunt, ga dan naar huis. Er is wel iemand anders die je plek inneemt. Dat is altijd zo geweest in de racerij. En er is geen reden om nu door te gaan en excuses te blijven maken. Zijn imago heeft hem meer in de Formule 1 gehouden dan zijn daadwerkelijke resultaten. Waarop hij waarschijnlijk doelt op het goed lachen en natuurlijk zijn optredens in Drive to Survive, waar hij natuurlijk een beetje publiekslieveling is geworden.
Ja.
Snap ik. En
maar ik ben het ook gewoon volledig met Villeneuve eens. Want
absoluut.
Die mening die heb ik ook al, weet ik veel, hoe lang. Hij presteert gewoon simpelweg niet. Dus er werd ook gezegd van, de hele harde woorden van Villeneuve. En ik denk, nee, het zijn duidelijke woorden. Het zijn geen harde woorden, maar duidelijke woorden. Hij zet duidelijk neer wat de situatie is. Hij presteert gewoon niet naar wat van hem verwacht wordt. Hij werd aangekondigd met een comeback bij het team van, jij gaat even laten zien dat jij volgend jaar in die Red Bull zit. Nou ja, dat gebeurde nu tot 2 keer toe al niet. Dus waarom blijft hij inderdaad rijden? Waarom krijgt hij zoveel extra kansen? Als je het vergelijkt met Nick de Vries, die moest ook wijken na een aantal races. Nou,
en die was een stuk goedkoper dan Ricciardo doorgaans bij de teams.
Absoluut.
Als je kijkt wat Ricciardo bij Renault Alpine heeft gekregen, dat is natuurlijk gewoon belachelijk veel geld. Bij McLaren ook. Ik denk dat hij nu bij de V-Carp een beetje minder krijgt. Maar hij heeft zoveel geld gekregen om eigenlijk niks te kunnen laten zien. Dus als je dat tegen elkaar opweegt en dan zo'n Nick de Vries, wat zal die gekregen hebben? 1, 2 miljoen voor zijn prestaties, voor die paar races?
Ik denk het niet eens. Ik denk er bij lange na niet.
Volgens mij staat hij op 1,5 miljoen. Tenminste, dat waren de berichten destijds die dan rondgingen. Maar dat is natuurlijk, in de Formule 1 is dat gewoon een heel basic salaris. En misschien is dat ook nog wel het volledige ding geweest. En als je weet het, met allemaal bonussen, et cetera.
Ja. Die zal hij niet gehad hebben.
Nee, dat denk ik ook niet. En over Ricciardo las ik ook nog een X-post, om het maar zo te zeggen. En bij Ricciardo heb ik, en datzelfde gevoel had ik ook al een beetje, is hij wordt knijterhard neergehaald. Vervolgens heeft hij daar even een goede kwalificatie voor zijn doen. Dan kan hij natuurlijk alle criticasters weer eventjes de mond snoeren. Vervolgens, prima race. Maar dan vervolgens de race daarna is kwalificatieresultaat weer poep. En ook in de race is weer poep. Ja. En dan begin je eigenlijk weer van voren af aan en heb je weer het idee, waarom zit hij hier nog? En dit is, hij heeft een paar races in het jaar waarin je denkt, hij kan iets.
Een beetje maar daarna is het gewoon
weer. Ja, precies. Maar het is en daarna is het gewoon wekenlang weer poep. En dan denk ik, wat. Ja.
Dat kan niet constant.
Nee. Maar goed, weet je, Alfa Tauri wilde ik al zeggen. Visa, cash app, buy one, get one free, zei James Vowles al. Die zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. Die hebben Red Bull junioren, dat is natuurlijk allemaal niks. Dus als je dan zelfs een Nick de Vries eruit gooit, die je al van buiten je academy, hebt opgehaald. Ja, En Liam Lawson, ja, die moet je er dan inzetten. Die deed het natuurlijk prima. Maar ja, goed, ik heb ook een beetje het idee dat die ook zijn kans nooit meer gaat krijgen.
Nee.
Dus ja.
Lijkt ook wel een beetje voorbij, inderdaad. Ja. Dat momentum.
Wat heel jammer is natuurlijk, want ja, ja. Goed, talentvol genoeg. Ik had graag hem een heel seizoen gezien, maar ja, helaas. Ricciardo. Het is helaas. Dan gaan we over 2 weken. Spanje. Ik, sinds een paar jaar hebben ze natuurlijk die laatste sector aangepast. Of die laatste chicane is eruit. Dus nu natuurlijk gewoon die doordraaien gewoon. Ik vind Spanje er wel iets leuker op geworden. Maar toch voelt het soms nog wel een beetje als een optocht. Ondanks dat ik de baan om naar te kijken best wel heel erg mooi vind altijd. Gewoon zit echt goede stukken in. Maar qua racerij is het nooit heel spannend voor mijn gevoel.
Nee, nou ja, het is ooit wel spannend geweest. Maar ja, dat ontbreekt er inderdaad al lange tijd aan. Ik ben er ook. Ik ben eigenlijk geen fan van deze baan, of in ieder geval misschien wel van de baan, maar niet van de races, omdat er gewoon veel en veel en veel te veel is getest op dit circuit. Ja. En ja, je moet echt heel veel geluk hebben, wil je hier een hele mooie, spannende race krijgen. Dus ja, het is niet een baan waar ik naar uitkijk.
Nee. Maar moeten we dan terug naar Valencia?
Nee, dat was helemaal niks.
Nee, was leuk om naar te kijken. Laten we het zo zeggen. Ik vond de setting vond ik mooi. Maar ja, qua racerij was natuurlijk niet heel erg denderend.
Geres? Nee, het meest denderende was de klapper van Webber.
Ja, dat was inderdaad letterlijk en figuurlijk het klapstuk van die ja. race. Dus ja, dan maar terug naar Geres of zo. Oh nee, we gaan natuurlijk allemaal naar fucking Madrid. Is dat vanaf volgend jaar alweer, of 26?
Ja, en daarvan moet ik dan wel zeggen, dan denk ik dat ik liever op Barcelona zou blijven rijden.
Ja. Ja, want ja, nog maar weer een straatcircuit. Maar dan zeggen ze nee, maar er zitten wel blijvende stukken in wat een echt circuit is. En dan denk ik, ja, een soort hybride à la...
Ja, maar is het niet gewoon zo dat alles wat tegenwoordig asfalt is, dat ze dat een circuit noemen? Weet je wel, asfalt rol je ook niet even op en leg je weg. In de loods ruim je dat op.
Maar dan als je zeg maar zo'n standpunt neemt, dan zou je zelfs kunnen zeggen, Las Vegas is ook geen straatcircuit, maar ook een hoe heet dat? Een semi-straatcircuit. Want dat stuk van start-finish is privéterrein van de Formule 1.
Ja.
Ja. Oftewel, het is natuurlijk ook lulkoek. En dat is dan wel altijd vast circuit zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dus nee. Barcelona, ik zou het niet missen als het niet op de kalender staat. Maar wel als je het vervangt voor Madrid.
Ja.
En ik denk dat Arie het daar ook mee eens is.
Ja.
Nou, precies. Dan is dat
volledig.
Verwachtingen. Alexander.
Oh, top 3. Ga je snel mee eens, Jordi.
Ja.
Ik denk toch wel weer
een
redelijk spannende eindstrijd, hoop ik op. Ga ik vanuit, hoop ik. En dan denk ik toch Verstappen, Piastri, Hamilton.
Hamilton, oké. Okay. Ja. Arie.
Maar Hamilton, dat verwacht ik dan weer niet.
Nee.
Is dat ook als je kijkt...
One-off was.
Nou, het is toch een beetje als je kijkt van hij is in races, is hij echt wel sterk. Je vraagt je echt af, hoe is hij ooit aan deze grote hoeveelheid pole positions gekomen? Want daar legt hij het echt wel af.
Ja.
En vervolgens heeft hij toch wel moeite in races om echt nog kans te maken op een overwinning. Want daarin is Russell gewoon sterker.
Behalve in de laatste 3 ronden.
Russell maakt veel te veel
focus.
Ja, maar hij maakt veel te veel fouten. Ik zit dus even Harry heel hard te dubben. Ja, wie is het dan? Wie krijgt het dan?
Nou, zou ik eerst bijna geven? Ik nadenken?
Nee, ik zeg Piastri. Pakt in Spanje zijn eerste overwinning.
Oké.
Verstappen op 2. En Norris op 3.
Oké, nou, ik ga heel saai voor Verstappen, Norris, Piastri. Al hoop ik Piastri, Norris, maar dat... Goed, ik moet realistisch zijn.
Zou wel leuk zijn voor de...
Sainz 4.
precies. Het zou wel leuk zijn voor de constructeurs natuurlijk. Want
ja,
dat is McLaren close. Staat 40 punten achter op Ferrari. En Ferrari slechts 51 punten op Red Bull. Dus weet je,
ja,
er zijn dingen mogelijk nog dit seizoen.
Ja. Zeker.
Oh, absoluut. Maar dat is het mooie dit seizoen. Alles ligt nog open. Ondanks dat Verstappen nu enorm uitloopt. Het seizoen is eigenlijk wat Jordi eerder nog zei. Het seizoen is nog idioot lang. Dus er is echt nog ontzettend veel mogelijk.
En ik denk oprecht dat het constructeurskampioenschap... daar is het absoluut niet gezegd dat het Red Bull wordt.
Nee,
echt niet.
Echt totaal niet.
Want zeker als zo'n Perez zo blijft presteren als dat hij nu doet, dan moet Verstappen alles in zijn eentje gaan bij elkaar sprokkelen. En dat gaat niet genoeg zijn. Hoe goed die jongen ook is, ook al wint hij elke race, ik denk niet dat genoeg gaat zijn. Dus dat wordt oprecht spannend.
Ja.
Maar dat gaan we volgende week, over 2 weken natuurlijk dan even zien in Spanje hoe het zich allemaal ontvouwt. Dan uiteraard na die race ook weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.